Er wordt een preek van Philpott voorgelezen. Die is gepubliceerd in het zesde zestal. Philpott heeft hem uitgesproken in Londen. Op zondagavond waarschijnlijk. En dan op 14 augustus 1853. Er is nog een preek over deze tekst. Maar die is dan uitgesproken in 1843. De Bijbeltekst is 1 Petrus 5 vers 10. 1 Petrus 5 vers 10. De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen u lieden. Tot zover de tekst. Toen Petrus met zijn leidende heren in de hof van Gethsemane was, was hij niet bekwaam om een brief te schrijven aan de gemeente van God. De hand die het zwaard uit zijn schede trok om Malchus dat rechteroor af te houden, was niet de hand om de pen van een door de geest gedreven apostel te besturen. Gelijk veel goede mensen in de dagen in de eerste liefde, zo betoonde ook Petrus toen meer ijver dan kennis, meer vleeselijke vurigheid dan diepe onderwijzingen des geestes en een rijke bevinding van de liefde Gods te hebben. Had hij toen geschreven, hij zou waarschijnlijk zijn pen gebruikt hebben gelijk zijn zwaard. En in het neervellen van de vijanden van Sion kon hij misschien onwetende enige van haar vrienden hebben neergeslagen. Maar nadat hij gegaan was door vurige ovens van verdrukking, ontdaan was van de droesem en het schuim van zichzelf, en door de genade Gods vertederd en vermurmd was, toen was hij door de inblazing van de gezegende geest en de aanroering van zijn pen met zijn heiligende genade bekwaam om deze brief te schrijven zo vol kracht en zaligheid, zo overladen met de rijke bevinding der goddelijke waarheid. Ik weet niet of gij bij het voorlezen van het eerste hoofdstuk van deze, de eerste brief van Petrus, dezelfde opmerking had als ik. Velen toch zijn van oordeel dat het lezen van Gods woord een zeer onbelangrijk gedeelte van de dienst van God is. En evenwel reken ik het verzuim daarvan, gelijk het in sommige gemeenten geschiedt, tot een groot nadeel van het volk. Maar bij het lezen van Gods woord deze morgen trof mij de rijkdom en de diepte van die goddelijke waarheid, waarmee dit gedeelte van Gods woord mij toescheen ten boorde toe vol te zijn. Wij zien het aan Petrus dus, dat hoe hij door de oven der verdrukking en verzoeking vertederd, vermurmd en gevormd was. En hoe hij, nadat genade deze gezegende uitwerkselen in zijn ziel gewerkt had, onder de ingeving van de Heilige Geest kon neerzitten en deze brief kon schrijven tot opbouwing en stichting van de gemeente van God door alle tijden. De voorname hoofdzaak van de woorden die ik u tot tekst heb voorgelezen en waarover ik met Gods zegen in dit uur zal trachten een weinig te spreken, is lijden en de weldaden die daaruit voortvloeien. Doch, om ons onderwerp meer duidelijk te maken voor uw gemoed en het des te krachtiger op uw conscientie te binden, zo zullen wij onze tekst in vier voorname hoofddelen opsplitsen. En dan zal ik trachten te spreken ten eerste over de volheid en vrijheid van de genade. Dus de volheid en vrijheid van de genade. Ten tweede over de heilige en de hemelse roeping van de kinderen Gods. Dus de heilige en de hemelse roeping. Ten derde de noodzakelijkheid en de natuur van dat lijden. Dus de noodzakelijkheid en de natuur van het lijden. En ten vierde de gezegende weldaden en goddelijke vruchten die daaruit ontspringen. Dus ten eerste de volheid en de vrijheid van de genade. Ten tweede de heilige en hemelse roeping. Ten derde de noodzakelijkheid en het wezen van het lijden. En ten vierde de weldaden en vruchten die eruit ontspringen. Gij zult deze keten in onze tekst vinden uitgeschetst. En dat zal mijn bezigheid zijn onder de bekwaammakende genade des Heren deze waarheden voor u open te leggen, met het oog op en de verwachting van de Heren dat hij zijn eigen woord met kracht aan uw conscientie mag toepassen. Over de volheid en de vrijheid van de genade dan ten eerste. De God aller genade. Hoe zoet is dat woord genade voor ieder door God onderwezen ziel. Maar er is voor mijn gemoed iets bijzonder aangenaams en schoons in de uitdrukking die de apostel hier gebruikt, de God aller genade. Het is alsof hij onze harten ineens tot de fontein wil leiden, alsof hij ons beval, niet op de stroom te zien, maar in de oefeningen en het uitgaan van het geloof onze ogen en beschouwing te wenden tot de altijd vloeiende fontein van alle genade. Wij kunnen dit gedeelte van ons onderwerp ontkennender en stellenderwijs beschouwen. God is de God aller genade en daarom is er geen genade dan die welke van en uit God is. Ten eerste dan ontkennenderwijs. Menigeen schijnt geneigd te zijn onbehoorlijk te vergroten en te verheffen wat genoemd wordt de middelen der genade. Het is zo, door dezelfde werk de Heere. En het behaagt hem om langs die weg zijn genade mee te delen. Maar wat zijn ze zonder zijn zegen? Als we over straat gaan, gebeurt het wel dat wij de bestrating zien opengebroken tot herstelling van de pijpen en de buizen die eronder liggen. Maar nu, wat zijn deze pijpen op zichzelf? Gelijk ze trouwens het water naar de begeerde plaats leiden, zo geven zij van zichzelf geen water. En zijn ze voor zover van geen nut. En mijn vrienden, wat is al ons bidden, ons spreken en het waarnemen van de ordinanties van Gods huis op zichzelf? Dat zijn alleen maar pijpen. Ze hebben nodig dat dat water der genade door hen zal heen vloeien, zullen zij ons enigszins nuttig zijn. En zeg mij, wanneer dat water der genade door deze in de ziel vloeit, waaraan zijn wij dan onze dank schuldig? Aan het water of aan die buis? Het is de stroom van barmhartigheid en genade die in de ziel vloeit, waarvoor wij dankbaar hebben te zijn, en niet alleen voor die blote waterleiding langs welke die genade wordt meegedeeld. Dat is dus ontkennenderwijs. Maar stellenderwijs is hij de God van alle genade. Zien wij hoe en in welke zin, dan zullen wij ontdekken dat hij dat is van alle genade in al haar onderscheiden delen, takken en bijzonderheden. Ten eerste is daar bijvoorbeeld een overtuigende genade. Want door de genade van God worden wij overtuigd van zonde. De pijlen der overtuiging in onze conscientie geschoten, ons gevoelen zondaars te zijn, en het roepen om vergevende barmhartigheid, kwam alles van God. God was de auteur en de werkmeester van die gewaarwordingen, indien het een geestelijke overtuiging was. Hij was het die wonde, en hij doorstak, hij doodde, hij vernederde, hij opende de wond die niets nog iemand dan het bloed van Christus kon helen. Ten tweede is hij ook de God van de vergevende genade. Dezelfde genade die wonde, die heelt wederom. dezelfde genade die vernederde, die verheft ook. En dezelfde genade die uitkleedde, die dekt ook. En dezelfde genade die de donderen van de wet predikte, die verkondigt ook het van vrede sprekende evangelie. En dezelfde genade die de ziekte en het zeer ontdekt, brengt ook de balsem van Gilead en openbaart die hemelse geneesmeester. Daarom is hij de God van de vergevende genade in de zoete openbaringen van des zaligmakers liefde. Dus ten eerste overtuigende genade, ten tweede vergevende genade, en ten derde, hoe menigmaal dwaalt de ziel af van haar hemelse fontein. Ze wijkt gedurig van achter de Heere, maar genade openbaart zich in dezelfde herstelling. Want David spreekt van deze herstellende genade als hij zegt, hij verkwikt mijn ziel. Dus herstellende genade, hij brengt ons tot de plaats terug waarvan wij zijn afgedwaald. En hij openbaart de rijkdommen van zijn vergevende liefde en hij ontzegelt die fontein eenmaal voor de zonde en onreinheid geopend. Hij is het die aan de consciëntie toepast dat bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan dat van Abel. En dan is het de vierde nog, maar misschien zijn wij dan op het pad der vurige verzoeking doorgegaan en soms nagenoeg overweldigd door een zee van droefenis en moeite. David die kende daar ook iets van, als hij zei, al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Wat hebben we dan nodig? Dan hebben wij ondersteunende genade nodig. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelst mij van onder zijn eeuwige armen. Als wij door de doolhoven der verdrukking gaan, in de oven der beproeving zijn, of geslingerd worden op de diepe wateren van droefheid, steeds zijn daar zijn armen ter ondersteuning. Doch wij hebben ten vijfde ook nog over bewarende genade, want wij hebben een hart arglistig meer dan enig ding. Ja, dodelijk. Wij leven in een goddeloze wereld. We dragen in onze boezem de zaden van alle zonden. En we worden gedurig verzocht tot het kwaad. En welke behoefte hebben wij dan aan een bewarende genade? In de kracht van God bewaard door het geloof tot de zaligheid. En daarvan is hij ook de bron en de werkmeester. Want niemand kan een enkel ogenblik staan, tenzij hij door die almachtige kracht Gods omtuimd en bewaard wordt. En ten zesde, breekt de tijd eens aan dat gij uw hoofd op de doodspeluw neerlegt, dat klamme doodzweet u in het aangezicht staat. Wanneer uw oog breekt en gij deze wereld vaarwel moet zeggen, en van alles wat daarin is te scheiden hebt, dan zult gij uit zijn volheid genade tot sterven nodig hebben, om u alsdan in de uren des doods te onderschragen. Zo is hij dan de God van aller genade. Van al de genaden waarin zich ooit de gemeente mag verheugen, van al de genade die de gemeente immer behoefde of nodig zal hebben, is hij de God. Beschouw eens de zon, die schone gelijkenis en dat schilderij, dat is door de Heilige Geest zelf uitgedacht van de zon der gerechtigheid. Hoevele honderden, ja duizenden van jaren heeft die heerlijke bol desdaags al aan de hemel gestaan? Werp een blik op de duizenden oogsten, die onder haar weldadige invloeden zijn ingezameld. Denk aan de miljoenen menselijke wezens die gespijzigd zijn door de vruchten, die zij wasdom gaf en rijp maakte. En nochtans schijnt zij voort met al haar oorspronkelijke warmte, licht en schoonheid. Ze is niet uitgeput. Zij openbaart zelfs geen tekens van uitputting. Nog heeft zij iets van haar verwarmende en verlichtende kracht verloren. Zij steeds de heerlijke bol des daags, schijnende en alweder schijnende met dezelfde warmte, hetzelfde licht en dezelfde invloeden, nu. Zo is het ook met de God aller genade. Duizenden harten heeft hij verblijd door de stralen zijner genade. Duizenden van boetvaardige zondaars heeft hij al reeds vertroost door de uitstorting van zijn gunst. Maar steeds blijft hij de God aller genade, de welke desniettemin in rijke stromen van barmhartigheid, goede tierenheid en liefde tot Jezus gemeente afdaalt. Och, waarom zijn wij toch vaak zo nauw als wij zijn en de God aller genade uit het gezicht verliezend? Waarom blijven wij zoveel in het schepsel hangen in plaats van ons te houden aan Hem, wien te kennen het eeuwige leven is? De God aller genade, welk een verheven onderwerp onze beschouwing overwaart! Veel zouden wij hiervan kunnen zeggen, doch de tijd roept mij om verder mijn tekst na te gaan. Tweede punt dan, de heilige en de hemelse roeping van de kinderen Gods, want die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Wellicht is hier iemand in het midden, die bij zichzelf aldus dacht, dit alles zal ongetwijfeld wel waarheid zijn, maar wat heb ik daaraan en welk deel heb ik daaraan? Ik hoor van de God aller genade, maar heb ik wel genade? Heeft de God aller genade zijn genade aan mij verheerlijkt? Ja, gij moogt u zelf die vraag wel doen als gij in overweging neemt hoe weinigen er zijn, vergelijkenderwijs gesproken, hoe weinig er zijn die met de genade Gods bewaldadigd zijn. Maar ziet dan ook wat u een kennelijk deel daaraan geeft. Wat stelt u in het bezit van die genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus? De roeping dan, ons tweede punt van beschouwing, openbaart een aandeel in de genade Gods en in de God aller genade. Door dezelfde apostel worden wij vermaand onze roeping en verkiezing vast te maken, door met God te worstelen dat Hij ze ons zeker zal maken, door haar aan ons binnenste verzegelen met zijn eigen hemelse getuigenis, en het onze harten zo duidelijk en klaar te maken als de zon aan de hemel. Doch niet ieder kind van God mag dat geschieden, zo zijn roeping en verkiezing vast en zeker te maken. Daar zijn er die gelijk Belsazar dat schrift aan de wand niet kunnen lezen, en daarom een Daniël nodig hebben om het voor hen te ontcijferen. Maar ze hebben geen uitlegger die hen één letter kan voorlezen. Nee, er zijn vele van Gods kinderen die hun eigen bevinding niet kunnen lezen. Zij kunnen hun eigen genade niet uitschetsen, noch voor zichzelf hun eigen roeping duidelijk maken. Ze hebben derhalve een uitlegger nodig, zoals Elihu zegt, één uit duizend die hen kan verlossen, dat zij in het verderf niet nederdalen, om hun aan te wijzen hoe het werk des geloofs in hun zielen te lezen. En dit is het nut en de weldaad van een bevindelijke bediening, om u te ontdekken datgene wat gij anderszins niet zoudt leren, het werk Gods zichtbaar te maken, het welk voor uw ogen verborgen is. En hier is dan sprake van een roeping. Deze roeping is van God in Christus Jezus tot Gods eeuwige heerlijkheid. Een goddelijke roeping is een bijzonder werk Gods aan de ziel, een afzondering van de wereld, zowel de belijdende als de onheilige, een ten onderbrengen van hoge verwachtingen, een doorpriemen van de conscientie met overtuigingen en het opwekken van verlangende begeerte naar Christus, met een uitgang gaan tot Hem om barmhartigheid, de ziel met geween en smeking, leidende aan de voeten van de middelaar en dan op Gods eigen tijd en wijze, Christus dierbaar makend, zijn persoon, zijn bloed en gerechtigheid ontdekkend, en de liefde Gods in het hart door de Heilige Geest uitstortende. En iets van deze goddelijke onderwijzing te kennen, dat is een deelgenoot te zijn van die hemelse roeping, en een zaligmakend werk in de ziel te bevinden. En overweeg deze treffende hemelse woorden tot zijn eeuwige heerlijkheid. Geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord, en in geen mensenhart is opgeklommen hetgeen God bereid heeft dien die hem lief hebben. O, geroepen te zijn tot Gods eeuwige heerlijkheid, dezelfde hiernamaals in haar volkomen schittering op de hoogten van Sion te beschouwen, die te genieten met een ziel bekwaam gemaakt om dezelfde volle en eeuwig gewicht te dragen, en het lichaam tot een schathuis en onsterfelijk metgezel voor de heerlijkste geest gevormd, en verrukt te worden met de openbaringen van Gods tegenwoordigheid en liefde door een eindeloze heerlijke eeuwigheid. Welke vooruitzichten van hemelse gelukzaligheid openbaren en ontdekken zich in deze woorden. Wat het volle genot van dit onuitsprekelijk gewicht van heerlijkheid wezen zal, is boven al de tegenwoordige begrippen der mensheid verheven. Het gaat onze bevatting en van de wijste heilige te boven, en de bevinding van de diepst onderwezen gunstgenoot Gods reikt daartoe niet. Op zijn best kunnen wij slechts een flauwe straal hebben van de heerlijkheid die God bereid heeft degene die hem lief hebben. Maar zo is dat niet met betrekking tot onze roeping. Evenwel, hoe moedeloos ook sommigen van des Heren kinderen mogen wezen, ze zijn geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid, om hier voor dezelfde voor- en toebereid te worden, en hiernamaals dezelfde rijkelijk te genieten. Het derde punt dan, dat is de noodzakelijkheid en de natuur van het lijden. Laat ons dan iets verder gaan. Wij zijn alsnog niet tot de wezenlijke hoofdzaak van ons onderwerp gekomen. We waren steeds nog maar in het voorportaal en niet tot de innerlijke hof genaderd. We hebben ook de ingang te passeren, zullen wij in de onderscheiden delen de plaats van de plaats ingeleid worden. Er is geen ingaan in de heerlijkheid dan door lijden. Nog is er een inkomen in de rijke bevinding der genade zonder verdrukking en beproeving. Was het zo niet met Jezus? Wat zei hij tot zijn discipelen? Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? Heeft de Heere Jezus niet de weg gelegd waarin wij te gaan hebben? En moeten wij hier niet zijn lijden beeldgelijkvormig worden, opdat wij hem hiernamaals mogen gelijken in zijn heerlijkheid? Indien wij met hem lijden, wij zullen ook met hem heersen. Wanneer wij geen vereniging met Christus hebben in zijn lijden, wij zullen niet met hem verenigd zijn in heerlijkheid. En derhalve is het noodzakelijk met de Heere Jezus te lijden. Dan, juist dit lijden is zo diep beproevend voor het gemoed van Gods geoefend geslacht. Indien zij niet zo zwaar beladen waren, ze zouden althans, zo menen zij, kunnen voortgaan indien de weg gemakkelijk en het pad effen was. Indien er geen beproevingen en verzoekingen waren, ze zouden, tenminste naar hun eigen bevatting, welgemoed voortreizen. Maar wanneer zij in de vurige oven der verzoeking komen en ingedompeld worden in de vloed van lijden en droefheid, dan schijnt hun geloof hen te begeven en hun hoop te falen. Zij waggelen heen en weer gelijk een dronken man, ze zijn radeloos en ze geloven zelfs geen greintje genade in hun hart te bezitten. Lijden is derhalve noodzakelijk. Doch alhoewel het daar niet buiten kan, zo is het evenwel duidelijk dat al Gods volk niet lijdt op dezelfde wijze nog in dezelfde mate. God verkoos onze verdrukking voor ons. Hij weet welke bijzondere beproevingen noodzakelijk zijn voor een ieder die zijn naam vreest. Hoeveel verschillen wij in lichamelijke gesteldheid, in opvoeding, levensgewoonten, gemoedskrachten en natuurlijke geneigdheden. En zo wijd wij van buiten verschillen, zo onderscheiden wij van binnen. De gedaanten van ons gemoed zijn zo onderscheiden als de trekken van onze aangezichten. En derhalve zou datgene, het welk voor mij lijden is, voor u geen lijden zijn, noch het uwe voor mij. Wij hebben elk voor onszelf onze bijzondere weg van beproeving en lijden, welke God als onze weg afbaande. Sommigen lijden in hun gemoed, anderen in hun lichamen. Deze lijden in hun bloedverwanten, genen in hun omstandigheden. De beproevingen van velen zijn voornamelijk in tijdelijke zaken, terwijl anderen alleen in geestelijke zaken de vurige doop hebben door te staan. Doch bij alle andere oorzaken en verscheidenheden van beproeving is er voornamelijk één die alle wedergeborenen gemeenschappelijk hebben, een dagelijkse, ja onophoudelijke strijd met het lichaam der zonde en des doods en de werkingen van het kwaad in het vleeselijk gemoed. Doch de tijd laat het mij niet toe om al dat onderscheidende lijden dat Gods volk te wachten staat of treft in zijn bijzonderheden na te gaan en te ontwikkelen. Sommige lijden is diepgaande, van andere meer in lichtere mate. Bij deze is het kort, bij gene is het weer langer van duur. Nochtans is het alles om één en dezelfde voornemen uit te werken, om de ziel het lijdende beeld van Jezus gelijkvormig te maken. Ge zult wellicht opgemerkt hebben dat in deze keten een schone evenredigheid en overeenstemming te vinden is. Niet bij het begin treffen wij dat lijden aan. Want er staat eerst de God aller genade, de eeuwig vloeiende, overvloedige fontein van alle goedheid en barmhartigheid, zijnde de bron en de oorzaak van alles. Dan staat er de roeping waardoor deze genade aan de ziel geopenbaard werd, waarvan Jezus Christus het gezegende onderwerp, voorwerp, de hoofdsom en het middelpunt is. En daarna komt pas het lijden, de derde schakel in de hemelse keten. Dus eerst genade, en dan de roeping, en dan het lijden. Indien derhalve dit laatste ontbreekt, dan is de keten niet volkomen. Indien de God van aller genade uw God is, dan heeft hij u ook geroepen. En indien hij u geroepen heeft, dan heeft u ook een zekere mate van lijden toebedeeld. Opdat gij, gelijk de apostel spreekt, de overblijfselen van dat lijden van Christus vervullen zoudt. Dat is niet zijn onderscheiden lijden, maar zijn verdrukkingen in zijn leden. Het vierde punt, de gezegende weldaden en de goddelijke vruchten die daaruit ontspringen. Zo acht ik ons genoegzaam toebereid om met Gods zegen over te gaan tot de onderzoeking van ons vierde en ons laatste punt, de weldaden, de zegeningen en de goddelijke vruchten die uit dat lijden voortvloeien en de laatste schakel van de keten vormen. Maar merk op de uitdrukking, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben. Lijden is slechts voor een ogenblik. Stel dat uw levensdagen tot de 90 jaren opklommen en gij had dag aan dag lijden en droefheid. Zeg dat ieder uur uw pijn en kwelling van het lichaam of smart van het gemoed, beproeving des geestes of verzoeking van de ziel aanbracht, neem het eens voor een ogenblik aan, hoewel dat niettemin zeer onwaarschijnlijk is, terwijl gij wellicht geen 90 jaar bereiken zult, nog misschien niet elke dag een dag van beproeving, verzoeking en lijden zal wezen. Maar neem het dus voor een ogenblik aan. Welnu, wanneer dan uw ziel van uw zwakke lichaam bevrijd werd, om in te gaan in de gewesten van licht en liefde, en in te drinken de stromen van vrede en blijdschap uit die hoofdfontein, het zou ten laatste slechts een weinig tijds zijn. Wat is de tijd, gemeten bij de eeuwigheid? Het is slechts een punt, ja, iets van zeer korte duur, want onze verdrukking, die zeer haast voorbijgaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Maar ook zelfs deze woorden gewagen van geen voortdurend lijden. Het komt en gaat, het wordt heden gezonden en morgen weggenomen. Wanneer de oven zijn werk volbracht heeft, dan wordt het goud eruit genomen. Maar het is ook na en niet voor die tijd. Gij zegt misschien dat gij behoefte hebt aan de genieting van een klare verzekering van uw aandeel, om bevestigd te zijn in de vrijheid van het evangelie, om te wandelen als een bevrijd kind van God, om bewelddadig te zijn met telkens weer nieuwe openbaringen van zijn barmhartigheid en liefde, en in uw ziel dat zoete genot te hebben van een beminnelijke Heere. Zijt gij nooit op een zee van lijden heen en weer geslingerd? Of meent gij altijd in effen wateren te zullen zijn? Of is uw geestelijke zeereis nog maar een weinigje gevorderd, zodat de wateren slechts brak en de zee nog veraf is? Nee, dat bevaren van die verse wateren, dat maakt u niet bekwaam voor diepe wateren, nog vertonen die u de wonderen des Heren, welke in de grote diepte gezien worden. Maar indien gij lang geslingerd werd op de geweldige stormende wateren, o, hoe welkom straalt u dan het veilige strand in de ogen, en hoe zult gij met een inwendig gejuich van vreugde uw anker laten vallen? Het is dus niet voor, maar nadat gij een weinig tijd zult geleden hebben. Dat wezenlijk zielsvoordeel, verzadiging en vreugde worden verwezenlijkt of inwendig ondervonden. Maar misschien, zegt gij, is het niet mogelijk om christen te zijn en nochtans niet veel beproefd of verdrukt te wezen? Ik voor mij geloof dat het in de genade gaat zoals in de natuur. Wat gemakkelijk verkregen wordt, is zelden waard om het te bezitten. Naar de gewone regel verkrijgt een mens niets gemakkelijk dat wezenlijke waarde heeft, hetzij kennis, een vermogen of geleerdheid of zelfs het schitterende goud. Alles wat rechte waarde in deze wereld heeft, wordt met arbeid en moeite verkregen. En ik ben er zeker van dat geen geestelijk mens immer een rijke bevinding van goddelijke barmhartigheid en liefde verkrijgt zonder meer of minder door zielsoefening heen te gaan. Hij is daar niet gepast voor. Zijn ziel heeft nog de bekwaamheid niet om de volheid der liefde Gods te genieten. Om dit te zijn, kan hij gelijk een vaartuig niet te wijd van inhoud wezen. Er moet in de ziel plaats gemaakt worden, gelijk in het ruim van een schip, om de volheid van Gods barmhartigheid te ontvangen. Al het eigen moet uitgezet zijn, voordat de Heere van genade en heerlijkheid zal inkomen. De lading vodden en prullen moet overboord geheven zijn. Aleer die rijke schatten van hemelse barmhartigheid ruimte vinden in het binnenste. Het is er dus na, maar ook alleen nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, geweest in oefeningen der ziel, beproevingen van het gemoed, verzoekingen van de Satan, en meer of minder gegaan zijn door die inwendige twist en verdrukking. Deze zee van stormen, dat de hemelse keten volbracht wordt in het hart, overeenkomstig des apostels betuiging. De God nu, aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen, ulieden. O, dat deze woorden weerklank vonden in uw oren. O, dat ze door de pen van God in uw harten geschreven, ja, daarin gegraveerd waren. Maar beschouwen wij deze zegeningen in hun orde. Ten eerste dan, dezelfde volmaken u. Wat hebben wij door dit woord te verstaan? Is het waarschijnlijk ook een volmaking des vleeses, een volkomenheid in het vlees? De Heilige Schrift weet van dergelijke volmaking niets af, gelijk ook geen bevinding van een kind Gods. Maar hoe hebben wij dan dit woord te verstaan, daar de Heilige Geest het hier gebezigd heeft? Volmaken u. Het woord heeft zijn bedoeling en wij willen Gods heilig woord niet tegenstaan of verdraaien door het op een gedwongen wijze uit te leggen. Verder is dit van onze begeerte en gedachte. Ik merk dan aan dat met betrekking tot Gods gunstgenoten het woord volmaakt of volmaken in tweeërlei zin in de Heilige Schrift voorkomt. De eerste mening van het woord is volmaakt in Christus, gij zijt in hem volmaakt. De gemeente van God wordt voorgesteld als zonder vlek en rimpel of iets dergelijks te zijn. Een beschouwing die haar goddelijke liefste deze treffende woorden doet uitspreken. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u. In die zin is de gemeente van God volmaakt. Volmaakt in Christus, bevallig door de beminnelijkheid die hij zelf haar meedeelde. En zo staat zij volmaakt in zijn volmaaktheid, rein in zijn heiligheid, glorierijk in zijn heerlijkheid. Maar in die zin komen de woorden volmaken u hier niet voor. Dat is zij alreeds, maar haar volmaking door lijden, volmaken dus, zoals er hiervan gesproken wordt, is niet door Christus gerechtigheid geschied, die is een volmaking buiten hen, maar een inwendige, een proefondervindelijke volmaking, welke door de genade Gods in de ziel gewerkt wordt door lijden. En vraagt gij wat deze inwendige volmaking is, mij dunkt dat wij dienaangaande een schone opheldering vinden in Hebreeën 5 vers 14. Maar de volmaakte is de vaste spijze die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. De apostel spreekt hier van het verschil dat er is tussen hen die zwak en onkundig zijn en hen die sterk en bevestigd zijn. Hij zegt dat sommige kinderen waren die zelfs de beginselen der goddelijke waarheden nauwelijks verstonden, maar dat anderen volwassen, volmaakt waren. Deze dan zijn in de bevindelijke zin volmaakt, welker zinnen geoefend zijn door lange en diepe bevinding tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. En dit noemen wij de geestelijke uitleg van de bevindelijke volmaaktheid. Zij bestaat niet in de afwezigheid van zonde, nog in een toenemende heiligmaking, nog in iets beter gemaakt te zijn ten opzichte van onze vleeselijke gemoederen, maar het bestaat daarin dat wij rijp zijn geworden in het goddelijke leven, dat wij niet meer een kind zijn en nog altijd behoefte hebben aan het leren van de eerste grondbeginselen. Maar een man in Christus, opgewassen in hem en rijp geworden in de christelijke ondervinding. Dit is een christelijke rijpheid en deze goddelijke rijpheid van de ziel wordt alleen verkregen door lijden. Nadat gij een weinig tijd zult geleden hebben, zal God u volmaken, met andere woorden, zijn doorgelouterd, zodat gij de vruchten des geestes komt voort te brengen en wordt volwassen in de kennis, de genieting en de bevinding van de geestelijke zaken. De beproefde ziel komt uit de oven tevoorschijn, ontdaan van droesem en schuim van een eigen ik. En zo wordt zij een vat ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren. Het eerste was dezelfde volmaken u. Ten tweede is dat het bevestigd moet zijn, want de apostel gaat nog voort met de begeren dat de God aller genade hen, nadat zij een weinig tijd zouden geleden hebben, bevestigen mocht. En dit strekt zich enigszins verder uit. Het geeft te kennen een bevestiging van ons verstand, onze conscientie, oordeel en bevinding. Niet alleen in onze beschouwing van de goddelijke waarheid, maar ook ons deel aan de waarheid gelijk die in Jezus is, opdat wij niet met alle wind der leer omgevoerd worden, maar zo bevestigd, vastgemaakt en gegrond in de waarheid Gods, dat nimmer enige aanmerking dezelfde zou doen bewegen. Maar hoe is deze begeerlijke zaak te verwerven? Door lijden. Lijden is steeds het kanaal en de oven blijft steeds het middel. Nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, geleden van de Satan, de zonde, van vervolging van vijanden en het ongeloof en de diepe bron der verdorvenheden van onze eigen harten. Alleen na zulk een bevinding van persoonlijk, inwendig lijden worden wij volkomen in de waarheid bevestigd. Het aanwassen in de genade is zoals het wassen in de natuur. De kampernoelje verheft zich in één seizoen, maar de eik heeft 100 jaar nodig om volwassen te zijn. Onze zekerste en heerlijkste aanwas is gelijk de eik, en niet zoals de populier om te zijn een ceder van Libanon en niet een willig aan de beek. Wij hebben zowel wortels neerwaarts te schieten, als stoutmoedig en sterk opwaarts te groeien. Zowel onze wortelen diep en wijd in de aarde te verspreiden, als sterke en verheven takken in de lucht uit te zetten. En om zo geworteld en bevestigd te worden, hebben wij onderworpen te zijn aan verdrukking en droefheid. Nog nimmer werd er een voorbeeld aan een bevestigd christen aangewezen, die de zodanige niet werd door middel van diepe en geheiligde verdrukking. En God zal, om onze ijdele inbeeldingen te vergenoegen, zijn wegen niet veranderen. Hij heeft al zo gesproken. En wie zal zijn hand dan afslaan? Het volmaken dan en het bevestigen en dan ten derde het versterken, want de volgende vrucht van lijden, om welke de apostel de Heere bidt, was dat hij hen daardoor versterkte. Maar welk een vreemde weg om versterkt te worden. Gij gevoelt uw zwakheid niet waar? Ja, zo veroorloof ik mij voor deze of gene uwe te antwoorden, inderdaad dat doe ik. Och, wist gij eens hoe zwak ik ben? Ik weet het zeer wel, mijn vriend, want ik ben zelf mijn eigen zwakheid bewust. Maar al te goed lees ik dat in mijn eigen hart, en door mijn eigen hart in te zien, lees ik het uwe. Maar gij zegt hoe zwak ik ben. Maar vriend, hoe wilde gij dan immer anders zijn? Hebt gij begeerte om niet meer zwak te wezen? Ik wilde sterk zijn, antwoordt gij. Wel nu, dat kunt gij wezen. Als ik zwak ben, zegt Paulus, dan ben ik sterk en machtig. Daar is het ware geheim van alle sterkte, want wat maakt ons nou sterk? Zwakheid. Hoe zwakheid zal ons versterken? Dat is een plompe tegenstrijdigheid, zul je zeggen. Nee, dat is het niet. De Heere Jezus kan u alleen dan versterken en zijn kracht aan u verheerlijken als gij in uzelf zwak gevoelt. En zo verkrijgt gij enige gelijkheid aan die geloofshelden waarvan in Hebreeën 11 gezegd wordt dat zij uit zwakheid krachten hebben gekregen. Alle andere sterkte is van geen waarde. Als ik deze avond hier gekomen was en stond te prediken in eigen kracht, dan zou ik het waardig zijn om ongehoord te worden, om aangehoord te worden. Maar kom ik gans zwak en krachteloos, dan is ook al mijn sterkte van en uit God. En evenzo, als gij wel gesterkt kwam om Gods woord te horen verkondigen, dan hebt gij geen behoefte dat Christus zijn woord zegent en uw ziel kracht zal meedelen. Maar indien gij als een ledig vat tot God komt, opdat hij zijn liefde en genade daarin zal uitstorten, dan zal de Heer u verhoren. Was het zo niet met David? Ten dag als ik riep, zo hebt gij mij verhoord, gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Maar u zegt, ik heb zeer onlangs veel beproevingen gehad, en ik heb verdrukkingen in mijn lichaam gehad, en beproevingen in mijn betrekkingen, of mijn omstandigheden waren benauwend. En wat daarop het zegel zette, dat was dat ik zo verduisterd van gemoed was en van alle zijden omringd werd met krachtige verzoekingen. Onder dit een en ander kon mijn goddeloos hart het niet laten om tegen God te rebelleren en op te staan. En geloof mij, ik had werk om bij dit alles grond onder de voeten te houden. En nu, wat hebt gij daardoor geleerd? En waartoe heeft u dit gebracht? Zal het goed wezen, dan heeft het u gemaakt een heilbegeerig hoorder van het evangelie, verlangende naar de God aller genade, om aan u de rijkdom zijner barmhartigheid te openbaren. Gespeend aan de wereld, uw eigen armen en voeten verbrekende, uw vleeselijke vrijmoedigheid en betrouwen verwoestende, en u een gepast voorwerp voor de Heer Jezus Christus makende, om in u te werken, het willen en het werken naar zijn goddelijk welbehagen. Dat alles is de vrucht en de uitwerking van het lijden, indien het aan uw ziel geheiligd werd. Ziet op Mozes, hoe zwak was hij. Toen God hem riep tot zijn zending naar Farao, toen was zijn antwoord, ik ben geen man wel ter tale. Maar God bekwaamde hem om te spreken en te handelen. Ziet op Abraham en de loop van Gods bedelingen met hem. Hoe werd Gods kracht heerlijk geopenbaard in zijn en Sara's natuurlijke zwakheid. Ziet op David, de baardeloze jongeling, uitgaande tegen die reus. Alzo is uw zwakheid, maar een noodzakelijk toebereidsel om u daaruit krachtig te maken. Ja, mijn wens en begeerte is dat sommigen uwer, indien niet alle, te deze uren arm en nooddruftig, zwak en hulpeloos waren, bij zichzelf. Zovelen er van de zodanigen zijn, vindt God een oorzaak en noodzaak zijn kracht te verheerlijken. De laatste zegen waarom de apostel, als een gevolg van dat lijden, God bidt, is dat hij hen daardoor fundeerde. Ik sprak deze morgen van een gebouw. Nu gij weet, dat zal een gebouw staan, dan moet het eerst gefundeerd wezen. En zo is het met ieder gebouw. Een brug heeft soms wel enige pijlers nodig om te funderen. En voor het merendeel moet elk gebouw de tijd hebben om gefundeerd te worden, opdat gij zeker zult wezen dat het vaststaat. Het wordt bevestigd door te zinken en wordt vast door van zijn oorspronkelijke hoogte iets te verliezen. Het gaat in de grond opdat het zal staan. Het zakt opdat het niet zou vallen. Zo moet gij gefundeerd zijn en worden, indien gij staat niet op uzelf, maar op het werk van Jezus, de levende steen, door God gelegd in Sion. Gefundeerd te zijn is niet vastgesteld te wezen in ijdel, vermetel, vertrouwen, maar om een vaste stand te hebben in Christus, door de onderwijzing en het getuigenis des Heilige Geestes. En zo Christus te kennen en de kracht zijner opstanding, daar moet een funderen zijn in en op de Heere Jezus en een rusten van het ganse gewicht van de zaligheid der ziel enig en alleenlijk op hem, die bekwaam is om zalig te maken. En hoe meer de ziel zo op dat fundament bevestigd is, des te vaster en nauwer vereniging zal het daarmee hebben. O, beschouwt eens deze dingen, want zij behelzen in zich onderzoekingen des harten. Nee, ik vrees niet voor de onderzoeking van mijn leer, niet dat de woorden en de zaken die ik voor u zocht te spreken enige waarde hebben, voor zover ik die spreek, maar dat wat ik u verkondigde zijn vaste en gewisse waarheden, en ik ken haar als zodanig. Zij zijn met Gods woord in de nauwkeurigste overeenstemming en naar ik meen ook met de bevinding van Gods gunstgenoten. Stelt u zelf eens in de weegschaal en onderzoekt of God een goed gewicht op u gelegd heeft. Zegt mij, wie zou reden hebben tot beven en sidderen wanneer de opzichters komen om hun maten en gewichten te onderzoeken? Is het niet de bedrieger, de oneerlijke winkelier, die hun aangezichten met vrezen aanziet? De eerlijke winkelier haalt met alle vrijmoedigheid zijn maten en gewichten tevoorschijn en heeft geen reden om in vrezen en beving achteruit te schrikken. Alzo zullen de onderwijzingen Gods de proef moeten kunnen doorstaan. Gij moogt zeer zwak zijn, welnu, de maten en gewichten van de winkelier zijn ook niet allen van dezelfde grootte en zwaarte. Daar is zowel een pint als een tweestoops maat, zowel een vierendeel van een ons als een 16 ponds gewicht, maar toch moeten ze alle wettig gewicht zijn en het koninklijke stempel dragen, zodat, indien gij zegt dat uw genade klein en gering is, dan roep ik u toe, het zij zo, er is erger dan dat. Indien wij hoven hebben of beminnaars van bloemen zijn, dan bewonderen wij zowel de kleine struik als de grootste. En ook is er een even volmaakt leven in de tedere bloem als in de sterkste plant. Alzo, indien gij in de hemelse hof geplant zijt, dan zal de hemelse landman u ook bewateren en geven te groeien. Immers, ook gij had veel liever een levende kleine plant in uw tuin dan een hoge, hoewel dode boom. Al de bomen der gerechtigheid geplant door de Heere zijn levende, aanwassende bomen, bewaterd en aangekweekt door de dauw en regen des geestes. Ziet derhalve of gij in uw harten iets vindt van de genade Gods, o, welk een barmhartigheid zelfs maar één grijntje deelachtig te zijn. Welk een barmhartigheid door God te zijn levend gemaakt. Gij moogt beproefd, verzocht en geoefend zijn. Maar indien gij één van des Heren volk zijt, zal dat bij de uitkomst tot uw voordeel blijken te zijn. Maar zijt altijd gedachtig dat er een oven is om door te gaan, om alle zelfvertrouwen en vrijmoedigheid te verbranden en u een vat te maken tot des Heren gebruik toebereid. Gij zijt geroepen om de beproevingen te ondervinden en de verzuchtingen en het gekerm dat gij steeds uit zijn geestelijke offeranden aannemelijk in Gods ogen. Deze dingen zijn aangebracht om u te volmaken in de dingen Gods, te bevestigen in de waarheid, te versterken in het geloof, de hoop en de liefde, en te funderen in het zoete vertrouwen en de vrijmoedigheid in de Heere Jezus. O, zult gij zeggen, als het zo gelegen is, dankzij dan God voor elke beproeving, dank voor elke oven, iedere oefening en elke verdrukking. Ze hebben mijn ziel in een vaste stand gebracht. Ze hebben mij Christus dierbaar gemaakt, zijn liefde beminnelijkheid mij volkomener geleid in de waarheid, gelijk die in Jezus is. en mij rijker en gezegender beschouwingen gegeven van Immanuel, God met ons. Dit nu is de grote en de voorname begeerte des harten, niet dat wij de oven begeren, maar wij wensen de grote weldaden en de voordelen die daaruit voortvloeien. O, dat de God aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, in de woorden van onze tekst, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, u lieden volmaken, bevestigen, versterken en funderen. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. En het is niet de bedoeling dat u deze elders zonder toestemming publiceert.